Wij gaan met elkaar lezen het Bijbelgedeelte dat al genoemd is in deze dienst. We lezen met elkaar uit Lucas hoofdstuk 9, vers 23 tot en met 25. Slechts drie versen, Lucas 9, vers 23 tot en met 25. En daar staat het volgende. Hij zei tegen allen, als iemand achter mij wil komen, moet hij zich wel verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen, maar wie zijn leven verliezen zal omwille van mij, die zal het behouden. Want wat baat het de mens? Wat baat het een mens? Heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelf schade te lijden. Waar we vanmorgen met elkaar over willen nadenken is onze houding ten opzichte van zelf. We komen hier tegen dat Jezus het heeft over onze zelfverloochenen. We komen tegen dat het mogelijk is om jezelf te verliezen. Je kan de hele wereld winnen, maar jezelf verliezen. Jezus heeft het over zelf schade lijden. En Jezus heeft het over je eigen leven. Dat heeft allemaal te maken met zelf. En het is een heel belangrijke vraag om daar met elkaar over na te denken. Wat is eigenlijk een gezonde houding voor ons als christenen ten opzichte van onszelf? En hoe gaan we om met zelf? En hoe zullen wij daarover denken? Dat is behoorlijk bepalend voor ons hele leven. Het bepaalt zelfs je bestemming. Het bepaalt hoe het gaat met je terwijl je op weg bent door dit leven. Het is heel bepalend voor hoe je met het leven omgaat. En het is zelfs bepalend voor je eeuwige bestemming. Als we de woorden van de Heer Jezus ook tot ons door laten dringen. Het is mogelijk je leven te verliezen, maar het is ook mogelijk je leven te vinden. Nou, bij wijze van inleiding zou ik iets met jullie willen delen. En dat gaat over een zendeling in India die op een gegeven moment begon met het houden van conferenties voor allerlei soorten mensen. En hij nodigde allerlei mensen daarvoor uit. En hij noemde dat open hart conferenties. En hij vroeg mensen om hun hart te openen en om eerlijk te worden over zichzelf. En om eerlijk te worden over hun leven. En hij stelde de vraag aan iedereen, aan christenen, maar ook aan hindoes en boeddhisten en moslims. En mensen van allerlei oriëntaties in het leven. Hij stelde de vraag, wat mis je? En wat heb je nodig? En misschien kunnen wij vanmorgen ook die vraag stellen voor onszelf. Wat mis ik? En wat heb ik nodig? En deze zendeling die heeft dat jarenlang gedaan met al die mensen. En hij kreeg allerlei antwoorden. En ik zal zo meteen een paar van die antwoorden ook aan jullie voorlezen. Maar het frappante was dat wat ook de levensfilosofie en de godsdienst en het wereldbeeld was van de mensen met wie hij sprak. Dat het bijna allemaal te maken had met zelf. Wat mis je? Wat heb je nodig? Het blijkt dat de worsteling met zelf, dat die universeel is. Iedereen worstelt met zichzelf. En het zou heel goed kunnen dat wij dat vanmorgen ook van onszelf zeggen. Als ik u die vraag stel, als ik die vraag aan mezelf stel, wat mis je? Wat heb je nodig? Misschien zeggen we wel, ik heb meer vrede nodig in mijzelf. En ik worstel met mijzelf en ik loop tegen mezelf aan. En er zijn dingen in mezelf waar ik moeite mee heb. En dat is niet makkelijk, want dan heb je ook geen vrede. Luister naar wat sommige mensen zeiden. 6 maanden geleden kwam ik tot echte verandering. Ik zag mezelf zoals ik was en ik kon niet van mezelf houden. Iemand anders die zei, ik kwam om mijzelf te vinden. Mijn familie denkt dat ik een toegewijd mens ben en dat ben ik ook, maar alleen aan mezelf. Ik was een rotsblok van zelfgerechtigheid en ik zag neer op anderen. En nu is dat alles weggesmolten. Je kunt vol zitten van zelfgerechtigheid. Je kunt vol zitten van jezelf en zo vol van jezelf dat je op anderen neerkijkt. Ik moet hoog nodig tot overgave komen, want ik leef voortdurend in angst voor het werk dat ik doe. Ik leef voortdurend in angst voor het werk dat ik doe. Het dagelijks werk dat ik verricht, mijn taak, dat boezemt mij voortdurend angst in. En daardoor heb ik geen rust. Een theologiestudent, die werd verteld, of die vertelt zelf. Op het seminarium vertelden ze mij dat ik een diepe angst in mij had. Iemand die zonder de Heilige Geest leeft, is voortdurend bezig om aan anderen te bewijzen dat hij een goed christen is. Iemand anders schreef dat hij erachter kwam: ik was egocentrisch en niet vergevingsgezind. En weer iemand anders schreef: hoe kan ik baas worden over mijn egoïsme? Ik moet nodig leren om mijzelf te vergeten. Ik vecht met mezelf en ik wil niet toegeven dat ik wat mis. Een dominee zei: ik ben verslaafd aan mezelf. Ja, zo heeft een dominee zijn eigen worstelingen. Je staat voortdurend voor de mensen. Voortdurend luisteren mensen naar je en kijken mensen naar je. En je kan een slaaf worden van jezelf, zelfs als je dominee bent. Een Zweedse vrouw die zei: ik kwam hier met een zelf dat ik niet mag en toch moet ik ermee verder leven. En iemand anders die zei: zo overal waar ik kom bederf ik alles. En een scepticus zei: wat ben ik blij dat ik niet in het eeuwige leven geloof, want ik zou niet graag eindeloos met mezelf willen leven. Dat was een eerlijke scepticus. En iemand anders, van iemand werd wel eens gezegd: hij is een wandelende burgeroorlog. En het laatste wat ik zou willen citeren van deze zendeling, dat is dat hij het volgende schrijft. Ik sprak eens voor een groep jongeren en ik zei: ik sprak over een meisje dat ik was tegengekomen, waarvan ik zei: zij is innerlijk een burgeroorlog. En aan het einde kwam een ander meisje naar mij toe en ze zei: nou, als dat meisje een burgeroorlog is, dan ben ik een wereldoorlog. En toen vertelde ze me hoe dat zo gekomen was. Ik hoorde al dat gepraat over hoe je het recht hebt om alles uit te proberen, ook seks, los van moraliteit en los van God. En ik trok erop uit en ik probeerde het en sindsdien ben ik in mezelf een wereldoorlog. En zo gaat het. En ik hoop dat het niet zo erg is als bij dit meisje, dat je van jezelf zegt: ik ben een wereldoorlog. Maar wie van ons worstelt niet met jaloezie of met onvergevingsgezindheid of met begeerte en ga zo maar door. We hebben dus allemaal met onszelf te maken. Misschien is de grootste strijd in het leven wel met onszelf. Open hartconferenties, dat mensen bij elkaar komen en eerlijk worden en zeggen wat er diep van binnen wordt beleefd, maar ook hoe ze denken over zichzelf. En inderdaad, die strijd met jezelf, dat is inderdaad een open hart, dat is eerlijk. Ook wij missen dingen en ook wij hebben dingen nodig. Het probleem is wereldwijd, onder alle rassen, onder alle stammen en volken, en het probleem is hetzelfde. Het probleem is zelf. Het egocentrische zelf, het met zichzelf ingenomen zelf, het niet overgegeven zelf. Het zelf dat in het middelpunt staat. Het zelf dat God probeert te zijn. Dat is het universele probleem van de mens. Nou, we moeten ook de vraag stellen: hoe komen we tot verandering? En er zijn eigenlijk twee fundamentele houdingen die, waarvan je zou kunnen zeggen dat die in de wereld genoemd worden. En die eerste is dat je gaat zeggen dat het zelf tot ontwikkeling moet komen. Je zou kunnen zeggen dat is de nadruk op de mens zelf die zichzelf gaat ontplooien. En dat heeft alles met cultuur te maken. Die mens die zichzelf cultiveert en die het probleem van het zelf probeert op te lossen. En het andere is zelfverwerping. Dus het ene is zelfverwezenlijking of zelfverwerkelijking. En het andere is zelfverwerping. Dat zijn de twee leerscholen die vooral leven in deze wereld. Maar beiden missen de christelijke instelling ten opzichte van zelf. Het christelijke antwoord is niet jezelf verwerkelijken en is ook niet jezelf verwerpen, maar jezelf overgeven. En ik hoop dat het vanmorgen helder wordt. Dat is waar Lucas 9 over gaat. Je kunt godsdienstig zijn en toch nog jezelf als middelpunt hebben. Je kunt jezelf ontwikkeld hebben als christen. Je kunt keihard aan jezelf werken vanuit het bezig zijn met het evangelie of het woord van God of de wet van God. Je kunt vroom zijn, maar toch nog egocentrisch zijn en met jezelf ingenomen zijn. Het christelijke antwoord is radicaal jezelf overgeven aan Jezus Christus. Nou, die twee antwoorden, die twee verkeerde antwoorden, die wil ik toch nog wat verder uitwerken om daar met jullie over na te denken. Omdat het heel belangrijk is dat we deze dingen helder krijgen. En ik hoop echt dat het niet abstract blijft vanmorgen. Want het is misschien dat ik wel enigszins abstract spreek. Ik zal ook proberen wat voorbeeld te gebruiken. Maar ik spreek wel enige abstracte taal tot jullie. Maar toch geloof ik dat wat ik probeer duidelijk te maken, dat dit een diepe kern van het geloof is. En dat dit heel fundamenteel is in ons discipelschap. Maar ook dat dit hetgeen is dat ons kan leiden tot vernieuwing en verandering en tot opbloei in ons leven. Als we zo ver komen als het lied dat we vanmorgen met elkaar hebben gezongen, I surrender all. En dat is het enige wat ik eigenlijk vanmorgen wil zeggen. Dat je tegen Jezus zegt, I surrender all. Dan ben ik van overtuigd dat we allemaal getuigenissen zullen kunnen gaan geven van wat er verandert in ons leven ten goede. En ik weet zeker dat er veel vanmorgen hier zijn die dat al kunnen. Die al kunnen vertellen van omdat je jezelf met je problemen en je zonden en zoals je bent aan de Heer Jezus hebt gegeven, dat er daardoor heel veel veranderd is. Miljoenen mensen van over de hele wereld zijn totaal veranderd door de boodschap die ik vanmorgen probeer duidelijk te maken. En de woorden van Jezus uit Lucas hoofdstuk 9. Maar eerst nog even die verkeerde antwoorden, want soms dan schurken we daar toch een beetje tegen aan. De moderne psychologie die volgt eigenlijk dat eerste verkeerde antwoord. Je moet jezelf ontwikkelen. De moderne psychologie is eigenlijk vooral gericht op bevestiging van het zelf. Ken jezelf, accepteer jezelf en breng jezelf tot zelfverzekerdheid. Ik schreef een tijd geleden een artikel voor het Zoeklicht. En dat was mij opgevallen dat ik in korte tijd had ik 3 keer gehoord dat een conferentie of een bijeenkomst van de gemeente ging over dit thema. Worden wie je bent. Worden wie je bent. Ik kwam het werkelijk 3 keer los van elkaar op verschillende plekken tegen. Grote nadruk op het zelf. Word wie je bent. Je ware ik ontdekken. Wat is jouw identiteit? En tot je bestemming komen. Het accent in de evangelieprediking wordt hier steeds meer op gelegd. En ik weet dat jullie daar natuurlijk veel vaker over gehoord hebben. Dat is een van de redenen dat er reformatorische baptistengemeenten ontstaan. Vanwege de grote mensgerichtheid in de evangelieprediking. Ook in de baptistengemeenten en in de evangelische kringen. Maar dat is aanschurken tegen de verkeerde oplossing. Dat is aanschurken tegen die moderne psychologie die zegt, het gaat ervoor om dat je jezelf ontwikkelt en ontplooit en verwezenlijkt en verwerkelijkt. Ik schrok toen ik even toevallig keek op de website van Windesheim. Dat is een hbo-opleiding in Zwolle. Waar ze op verschillende pagina's hebben ze allemaal jonge mensen met een bordje. Word wie je bent. En dan de naam van degene van wie het citaat komt. En dat is Friedrich Nietzsche. F. Nietzsche, Friedrich Nietzsche, is degene die het had over word wie je bent. En Nietzsche is ook de man van de God is dood theologie. En Nietzsche is ook de man die het had over de Übermensch. Dan heeft hij ook mooie dingen gezegd. Hij heeft ook best goede dingen gezegd. Maar toch, Hij zocht een oplossing voordat de mens niet meer zich tot God keert. En hij kwam terecht in, ja, dan moet de mens maar vooral zich gaan ontplooien en een heel bijzonder mens worden. En hij zei, je moet worden wie je bent. Maar pas op, want je zit er soms wel naast. Als je dat christelijk gaat verkondigen, dan kan het zijn dat je toch meer in die moderne psychologie zit dan in de oproep van Jezus. Want jezelf echt leren kennen kan alleen maar in relatie tot je hemelse Vader. Alleen dan is er echte zelfkennis. Zoals die ene persoon zei, ik kwam tot echte verandering toen ik mezelf zag zoals ik was. En je gaat jezelf alleen maar zien zoals je bent in het licht van wie God is. Alleen maar als je de Vader leert kennen, en dat je gaat zeggen, wee mij, want ik ga ten onder, ik ben een man onrein van lippen. En je wordt ontdekt aan jezelf, dan leer je jezelf kennen. Dat is het begin van de verandering. Maar als je alleen maar tegen mensen zegt, leer jezelf kennen, dan zullen ze zichzelf nooit leren kennen. En het tweede, accepteer jezelf. Maar hoe kan je een onaanvaardbaar zelf accepteren? Hoe kan je jezelf accepteren als je vol met conflicten en contrasten zit? Als je vol met frustraties en schuldgevoelens zit? En als je je minder waardig voelt? Als je jezelf zo tekort schiet, hoe kan je dan jezelf accepteren? Dus heel veel hulpverleners en psychologen die leggen de nadruk op accepteer jezelf. Maar het is logisch dat het weinig zoden aan de dijk zet. Want het is toch moeilijk om jezelf te accepteren? Ik ben laatst weer geconfronteerd met een man die ik al heel lang ken. Maar nou blijkt dat hij van buiten een vriendelijke man altijd was. En charmant en best wel succesvol ook in zijn werk. Maar thuis een despoot. En hij heeft 20 jaar lang zijn vrouw psychisch mishandeld. En hij heeft meerdere keren is hij ontrouw geweest. En zijn hele leven is een grote puinhoop geworden. En nu gaat zijn vrouw bij hem weg. En hij heeft een kind verwekt bij een andere vrouw. Het is een puinhoop. En ik kan moeilijk tegen deze broeder zeggen, broeder, accepteer jezelf. Ik ben bewogen met hem. Ik bid voor hem. Maar je kan toch niet tegen zo iemand zeggen, accepteer jezelf maar. En de nadruk op zelfverzekerdheid, wees zeker van jezelf en vertrouw op jezelf, dat voedt alleen maar de kwaal waar het van bevrijd moet worden, namelijk egocentriciteit. Dus als we alleen maar zeggen, wees zelfverzekerd en wees sterk in jezelf en geloof in jezelf. De NCRV heeft als motto, geloof in mensen. Wij geloven in onszelf. In de vrijzinnige theologie is het eigenlijk alleen maar, wees mens en wees een zelfverzekerd mens. Maar die nadruk op zelfverzekerdheid bevestigt en versterkt juist het grote probleem met zelf. En dat is het zelf, die zelfingenomenheid. Met andere woorden, samenvattend, zelf in eigen handen is een probleem. Maar zelf in Gods handen is een mogelijkheid en een kracht. Het gaat erom niet dat we het zelf in eigen handen houden, maar dat we het zelf aan God overgeven. En dat is de eerste verkeerde oplossing, waar we soms in het christendom ook wat naartoe dreigen te groeien, maar wat een verkeerde ontwikkeling is. Een tweede verkeerde oplossing is zelfverwerping. Als zelf de bron is van alle problemen, dan moet het zelf maar onderdrukt worden. Het hindoeïsme en het boeddhisme komt de westerse samenleving binnen. Er zijn heel veel mensen die een boeddhabeeld in hun vensterbank hebben, in hun huis hebben. Er zijn heel veel winkels die vol staan met boeddhabeelden. Maar het boeddhisme is een godsdienst en een levensfilosofie die ervoor pleit dat een mens maar niets meer moet willen en niets meer zou moeten verlangen. En dat je zelfs geen leven meer zou moeten verwachten. Boeddha zit daar volkomen passieloos en actieloos, als een uitgedoofde kaars. Dat is het ideaal van het boeddhisme. De mens, die natuurlijk een probleem is voor zichzelf, dat wordt erkend in alle culturen, maar dat zelf moet dan maar onderdrukt worden. De mens moet eigenlijk worden als een uitgedoofde kaars. Het zelf moet hij kwijtraken. Hij moet het van zich afschudden. Het zelf moet opgelost worden. Het zelf moet, als een druppel die in de zee valt, moet het zelf verloren raken in de zee van onpersoonlijkheid. De mens moet niet meer zelf zijn. Onpersoonlijkheid. Mensen hebben geen enkel benul van wat dat Boeddha-beeld eigenlijk symboliseert. Het is het einde van zelf. En het is eigenlijk zelfvernietigend. Er zijn heel veel Hindoes. Ik las in een boek over Brahmanen. Een Brahman is de hoogste kast in het Hindoeïsme, over goeroes. Die voortdurend zichzelf trainen om zichzelf te verloochenen. Op de verkeerde manier. Niet op de manier van de Heer Jezus. Maar op de verkeerde manier. En die zichzelf zo onderdrukken. Dat ze totaal niet meer actief zijn. Dat ze totaal niet meer zichzelf zijn. Dat ze totaal geen identiteit meer hebben. Dat ze ook helemaal geen nut meer van nut meer zijn voor de samenleving. En met honderden en met duizenden moeten ze naar rehabilitatiecentra. Want ze onderdrukken het zelf. In de hoop om verlossing te vinden. Maar hun hele leven wordt ook één grote puinhoop. En ook in het christendom kan er een verkeerde ontkenning van het zelf zijn. Ook in het christendom, en misschien toen ik die twee opties noemde, jezelf verwezenlijken of jezelf vergeten, jezelf verwerpen. Misschien dacht u wel, ja, jezelf verwerpen, dat is het antwoord. Wij moeten onszelf verwerpen. Maar dat is niet juist. Je moet jezelf niet verwerpen. Laat me een voorbeeld geven. Ik las in een van de boeken van Martin Lloyd-Jones, misschien heb ik dat voorbeeld wel eens eerder in jullie midden gebruikt, van een man die kwam dokter Martin Lloyd-Jones ophalen van het station. Lloyd-Jones kwam aan met de trein. En deze man die liep snel naar de trein toe waar dokter Lloyd-Jones uitkwam. En toen de dominee naar buiten kwam, toen pakte deze man onmiddellijk zijn tas. En hij zei, ik zal uw tas dragen. En dokter Lloyd-Jones zei, nou, ik kan het ook wel zelf doen. Hij zei, nee, ik zal uw tas dragen. Want, zei hij, ik stel helemaal niemand voor. Ik ben echt helemaal niemand. Meneer de dominee, ik ben allervoetveeg. Ik ben zo iemand die de koffer van de dominee behoort te dragen. En Martin Lloyd-Jones, die zei, deze man deed zo zijn best om zich te profileren als iemand die niemand is, dat het mij een beetje te veel was. Het zelf werd onderdrukt, maar tegelijkertijd kwam het veel krachtiger nog naar boven. Eigenlijk was het heel trots wat deze man deed. Hij profileerde zich iemand die allervoetveeg is en die ieders dienst krijgt moet zijn en die niks voorstelt. Maar dat is niet het christelijke antwoord. Zelfvernietiging, dan kan het zijn dat zelf er door de voordeur uitgaat, maar langs de achterdeur komt het weer naar binnen. Het is niet christelijk om de mensen alleen maar een schuldige worm te noemen. Ik heb dat in mijn boek genoemd het schuldige wormcomplex. Dat mensen aangepraat wordt, je stelt helemaal niks voor, je bent waardeloos, je bent alleen maar een schuldige worm. Jij zelf bent helemaal niets en niemand. Dat is niet christelijk, dat is niet bijbels. En ik maak ook regelmatig mee en ik begrijp de intentie en ik snap ook wat ermee bedoeld wordt en ik zeg niet dat je het niet mag bidden, maar ik maak vaak mee als we bidden voor de dienst dat er gebeden wordt voor de voorganger, laat er niets van hemzelf bij zijn en alleen maar van u. En toch vraag ik me af of dat bijbels is. Je kunt niet preken zonder dat er iets van jezelf bij zit. Je bent op jezelf, ook als prediker. Ook in wat u doet voor de Heer. Ook in uw taken en verantwoordelijkheden. Ben je op jezelf. Dus niets vanzelf. En jezelf als het ware als een kankergezwel wegsnijden. Alsof het zelf er helemaal niet mag zijn. En alsof je je identiteit helemaal kwijtraakt. Dat is ook niet christelijk. Dus twee dingen, twee antwoorden die de wereld geeft, twee extremen om het probleem vanzelf op te lossen, waarvan ik dus zeg, soms dan neigen we daartoe ook in onze christelijke uitleg van de oplossing, maar ze zijn niet juist. Het antwoord van Jezus is wel juist. De zelfverloochening waar de Heer Jezus het over heeft in Lucas hoofdstuk 9 is niet zelfkastijding, is niet zelfvernietiging, is niet het zelf eronder houden, want dan krijg je alleen maar meer aandacht voor zelf en alles waar je aandacht voor hebt, dat krijgt jou in zijn grip. Nee, waar Jezus het over heeft, als hij zegt, verloochen jezelf en neem dagelijks je kruis op en volg mij en verlies je leven. Hij heeft het over overgave van onszelf. Overgave van onszelf aan hem. En aan God. En aan de wil van God. Dat is het antwoord. En het mooie is dit. Als je dat doet, dan vind je jezelf. Want Jezus heeft het niet alleen over verliezen. Hij heeft het ook over vinden. Hij heeft het niet alleen over sterven. Hij heeft het ook over opstanding uit de dood. Hij heeft het niet alleen over schade lijden, maar hij heeft het over je leven behouden, gered worden. Dit is de grote paradox van het leven. En ik zal u zeggen, ik heb dit principe, dit is zo fundamenteel waarvoor ik met elkaar over nadenken. En dit hele principe, en dat heb ik al talloze keren genoemd, de grote paradox van het leven, dat heb ik al bij zoveel thema's en onderwerpen van het leven vanuit de Bijbel ook daarop toegepast. Ik heb nu bijna een boekje af over waarom geen seks voor het huwelijk. En daarin heb ik ook ten aanzien van seksualiteit over die paradox gesproken. In het verlengde van wat die vrouw zei. Ik ben een wereldholler geworden, want ik heb me overgegeven aan seks los van de moraliteit en los van God. Ja. Als je je leven zal trachten te bouwen, dan zal je het verliezen. Maar juist in de beheersing van de seksualiteit, juist in de heiliging van de seksualiteit, juist in het verliezen van je egocentrische manier van omgaan met seksualiteit, juist in het leren je te onthouden van verkeerde vormen van seksualiteit, juist in de beheersing ligt de vervulling. Ook daar geldt de grote paradox van het leven. Waar het om gaat is dat we ons ik overgeven. Galaten 2 vers 20. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Met Christus gekruisigd zijn en toch leven. Maar het is een ander leven. Christus leeft in mij. En Romeinen 12 vers 1. Met een beroep op de barmhartigheden Gods vermaan ik u dan, broeders, om uw lichaam. En het lichaam in de Bijbel is vaak een term die gebruikt wordt voor het hele zelf. Om uw eigen zelf tot een levend, heilig, God en welgevallig offer te stellen. Dat is uw wederkerendienst. En luister goed, met een beroep op de barmhartigheden van God. Met andere woorden, denkend aan wat God aan ons gegeven heeft. En dan komen we ook tot iets heel dieps. Zelfovergave is een wet in het heelal. Zelfovergave komt overeen met Gods karakter. God heeft zichzelf overgegeven. God heeft zich aan ons gegeven door deze wereld te creëren. Hij heeft zich aan ons gegeven door ons te scheppen. Hij heeft zich aan ons gegeven door zijn Zoon als een verzoening voor onze zonden te geven. Jezus heeft zich aan ons gegeven door zijn kruis voor ons te dragen, door zichzelf te verloochenen, door zijn leven te verliezen voor ons. De God die wij aanbidden en de God aan wie wij opgeroepen worden ons leven over te geven, is een God die zichzelf aan ons heeft overgegeven. Met andere woorden, dit is natuurlijk. Dit is Gods wil. Dit komt overeen met hoe God ons heeft bedoeld. We zijn gemaakt aan het beeld van God. En God is een God die zichzelf geeft. Hij geeft zichzelf over. Hij gaf zichzelf over en hij blijft dat doen. Zo is God en zo zijn wij bedoeld. Om te leven in overgave. Nu zien we ook dat voor jezelf leven en alles willen behouden voor jezelf en leven met een houding van wat kan ik eruit halen voor mezelf en niet bereid zijn om te dienen en jezelf in het middelpunt te hebben en zelf voor God spelen zonder dat je je overgeeft, dat dat onnatuurlijk is. Dat is wel natuurlijk tussen aanhalingstekens voor de zondige mens, want dat is wat hij van nature wil doen. Maar het is niet natuurlijk als je denkt aan de wet van het heelal. Als je denkt aan de wet van de schepping, als je denkt aan wie God zelf is. In de schepping en in het karakter van God zit zelf overgave. En daarom, als we daartoe opgeroepen worden, dan komen we tot onze bestemming als we dat doen. Iemand vroeg, als Jezus alles van mij vraagt, als God mij oproept in zijn woord om alles te geven, waarom is God zo wreed? Waarom vraagt hij zoveel? En waar blijf ik dan? Maar niets is minder waar. God is niet wreed in het ons vragen onszelf over te geven. En het is niet waar dat je jezelf helemaal verliest als je jezelf overgeeft. Je hoeft de vraag niet te stellen, waar blijf ik dan? Dat zijn eigenlijk allemaal leugens om dat zo te denken. Nee. Je zult jezelf juist vinden. Alle uiterlijke zonden zijn geworteld in het niet overgegeven zelf. Als je kwaad wordt, als je verkeerd boos wordt, dan is het zelf beledigd. Het egocentrische zelf is beledigd. Als je op een verkeerde manier boos wordt. Je kunt ook op een goede manier boos worden. Maar als je onbeheerst boos wordt. En als je boos wordt omdat er iemand op je lange tenen heeft gestaan. Komt dat voort uit zelf. Als je gaat liegen. En als je oneerlijk bent. Komt dat voort uit voordeel willen halen voor jezelf. Als je gaat begeren. Dan verlang je naar plezier voor jezelf. Verkeerd plezier voor jezelf. Als je jaloers wordt, dan denk je dat je recht hebt op dat waar je geen recht op hebt. Dat heeft ook weer met zelf te maken. Alle uiterlijke zonden in ons leven komen voort uit egocentrisme. Het is als je hand. De vingers van mijn hand komen voort uit mijn handpalm. Dit zijn onze zonden. En dit is waar het uit voortkomt. En dat is zelf op de troon. Als Jezus dan zegt, geef jezelf over en verloochen jezelf en verlies jezelf door je aan mij te geven, dan zegt hij dat omdat hij ons wil verlossen van die zonde. En daarom is het liefdevol dat hij daartoe oproept. Kwakzalvers behandelen de symptomen, maar dokters behandelen de ziekte zelf. En het kwaad waar de symptomen uit voortkomen. De woorden van Jezus zijn radicaal, maar ze dringen wel door tot de wortel van het probleem. Alleen dan zal je rust vinden voor je ziel, als je jezelf echt overgeeft. Dan wordt het zelf niet uitgewist, dan wordt het zelf niet vernietigd, maar dan komt het zelf juist tot ontplooiing. Wat Jezus doet met onszelf is niet dat hij onszelf uitwist, maar hij wast het schoon. Jezus wist het zelf niet uit, maar hij wast het schoon. Onze zelfovergave biedt Jezus de gelegenheid om ons vrij te maken van onze zelfzucht. En daarna geeft hij ons het zelf weer terug. Luister naar deze woorden. Je bent nooit meer jezelf dan wanneer je het meeste van hem bent. Je bent nooit meer jezelf dan wanneer je het meeste van hem bent. Aan hem gebonden ga je vrij door het leven. Vrij in de gebondenheid aan de Heer. Vrij in de overgave aan Christus. Beneden aan zijn voeten sta je rechtop voor al het andere. Er is geen hogere plek om te zijn en er is geen betere manier om rechtop door het leven te gaan dan knielend aan de voeten van de Heer Jezus. Ook dat is weer die geweldige paradox. Je wordt vrij. Vrij van je egocentrisme. Je wordt veel meer jezelf. Je wordt wonderbaarlijk natuurlijk als je jezelf vergeet in overgave aan hem. Is God wreed als hij ons oproept om ons volkomen over te geven? Heb je moeite met dit lied, I Surrender All? Het is wel een worsteling. Het is een worsteling met onze zondige natuur. Ik weet van andere mensen en ik weet van mezelf. Natuurlijk kan het een worsteling zijn om jezelf over te geven. Soms gaat er een enorme strijd aan vooraf. En misschien dat wij vanmorgen ook nogal met die strijd zitten. Dat je het moeilijk vindt om alles op het altaar te leggen. Dat je het moeilijk vindt om te vergeven. Dat je het moeilijk vindt om een bepaalde zonde los te laten. Dat je het moeilijk vindt om dit lied te zingen, I Surrender All. We hebben het gezongen, maar is het ook werkelijk het geval in ons leven? Maar je moet gaan zien hoe goed het voor je is. Als je een elektriciteitsdraad hebt, als die elektriciteitsdraad alleen maar op zichzelf bestaat, dan is er niet veel kracht in die draad. Wat is een elektriciteitsdraad op zichzelf? En in het verlengde daarvan zou je kunnen zeggen, wat is eigenlijk een mens die helemaal voor zichzelf leeft en op zichzelf staat? Dat is niet, er zit geen kracht in. Maar als die elektriciteitsdraad door middel van een stekker verbonden is aan het stopcontact, dan is er een enorme hoeveelheid kracht en energie in die draad. En dan gaat het licht schijnen door die draad. En zo is dat met overgave aan de Heer Jezus. Misschien heb je moeite om jezelf over te geven aan Jezus. Misschien heb je moeite om alles aan de Heer Jezus te geven. Maar denk aan het beeld van het snoer. Als het verbonden is met het stopcontact, is dat slechter of beter voor die draad? Natuurlijk is dat beter voor het snoer. Want het snoer komt tot zijn bestemming. Als je nadenkt over verf. Wat is verf in een potje? Verf dat alleen maar in de tube of in de pot zit, dat komt niet tot zijn bestemming. Maar als de verf bereid is zich over te geven, als de verf op het palet komt en het wordt door een schilder gebruikt om een schilderij te gaan maken, en dan komen die kleuren op wonderlijke wijze komen die bij elkaar en ontstaat er een prachtige schilderij. En sommige schilders hebben fenomenaal mooie schilderijen gemaakt met verf. En God is de mooiste schilder die er is. Als je bang bent om je leven aan God te geven, als je bang bent en je bent nog terughoudend, en ik heb het mensen zo vaak horen zeggen. Ik moet denken aan iemand in mijn eigen familie die al jarenlang tegen ons zegt, ja, ik geloof wel, maar om echt alles over te geven, dat kan ik nog niet. En ik zie ook dat er nog niet veel kracht is in haar geloof. Moeite om zich over te geven. Maar wat is er mooier als de verf in de handen komt van de schilder? Ontstaat er een heel mooi schilderij. Inkt. Wat is inkt in een pen? Ik heb hier een pen. Maar wat is de inkt in deze pen? Dat is niks. Maar als ik deze pen ga gebruiken. Ik heb deze pen gebruikt voor het schrijven van deze preek. En ik heb iets op papier gezet. En als een auteur een pen gaat gebruiken, kan er een ontroerend mooi document uit voortkomen. Een boek dat mensen raakt, dat mensen helpt, dat mensen inspireert. Pen in de hand van de schrijver komt tot zijn bestemming. En zo is dat met onszelf. Als we ons aan Jezus geven, worden we vrij. Dan word je creatief. Dan ga je lief hebben. Dan word je alles wat hij wil dat je bent. En dus is er inderdaad zelfverwerkelijking ook in het christelijk geloof. Er is inderdaad zelfontplooiing. Inderdaad zou je kunnen zeggen, je mag worden wie je bent. Worden wie je bent kan ook op een goede manier uitgelegd worden. Maar dan niet zelfgericht en naar binnen gericht. Maar je zult alleen maar worden wie je bestemd bent te worden. Je zult alleen maar werkelijk tot je bestemming komen als je alles, maar dan ook alles aan de Heer Jezus geeft. En het is alsof de kracht die Jezus deed opstaan uit de dood jou ook opwekt uit de dood als je dat doet. Jouw lege leven wordt gevuld. Je wordt gevuld met de Heilige Geest. En je zult tot een vruchtbaar, scheppend bestaan komen. Niet meer het christelijke leven in eigen kracht, maar het Christusleven. Niet meer zelf het christelijke leven leiden. Ik hoop dat je deze woorden hoort. U en ik, wij kunnen het christelijke leven niet leiden. En het zou kunnen dat je al jarenlang probeert om een christelijk leven te leiden. Maar je kunt het christelijke leven helemaal niet leiden. Het zou kunnen dat je al jarenlang verlangt naar levensheiliging. En verlangt naar overwinning. Verlangt naar zelfoverwinning. Maar je kunt jezelf niet in eigen kracht overwinnen. Je kunt jezelf disciplineren. Maar jezelf bevrijden van je egocentrisme, dat kan niet. Dat is een geschenk van God. En dat komt als je komt tot Jezus. En als je alles aan hem geeft. Je kunt zeer godsdienstig zijn, je kunt zeer kerkelijk zijn en toch nog helemaal vastzitten aan zelf. Je kunt beschaafd zijn, je kunt ontwikkeld zijn, je kunt intellectueel zijn. Je kan dingen doen in de kerk en toch nog verslaafd zijn aan zelf. En het antwoord komt als je jezelf vergeet. Als je jezelf verliest, als je je leven verliest. En zegt Heer Jezus, ik leef niet meer voor mezelf, maar ik leef alleen nog maar voor u. Verlies je leven om het te vinden. En dan zul je door Gods kracht dingen gaan doen die je niet kon. Het onmogelijke zal dan mogelijk worden. Het zal een verrassing zijn voor jezelf en het zal een verrassing worden voor anderen. Weet u, ik las laatst nog een verhaal van een man en een vrouw. Ik sluit af, maar ik hoop dat u deze abstracte boodschap, dat u me hoort. En dat u de roepstem van de Heer Jezus vanmorgen hoort. En dat u weet voor uzelf wat er nodig is in uw eigen hart en leven. Er was een man en een vrouw die voortdurend met elkaar streden in het huwelijk. En die elke keer elkaar de schuld gaven van de problemen. En de vrouw die zei, maar hij doet dit en hij doet dat. En hij heeft mij teleurgesteld. En ik heb het hem al zo vaak gezegd. En altijd dit of dat. En beschuldigen naar haar man toe. En de man, die zei hetzelfde naar de vrouw toe. Die zegt, je moest eens weten wat zij allemaal doet en hoe zij zich gedraagt. En ook ik ben teleurgesteld in haar. En in plaats van dat ze dachten aan elkaars behoeften, dachten ze aan hun eigen behoeften. En waren ze alleen maar bezig met zichzelf en hun eigen rechten. En ze beschuldigden de ander. En toen kwam de vrouw tot overgave aan Christus. Ze hoorde iets in de strekking van de boodschap van vanmorgen. En ze hoorde de roepstem van de Heer Jezus om haar leven aan hem te geven. En ze gaf zichzelf over aan Jezus. In een moment van gebed. In een eerlijk moment. En ze zag dat haar eigen egocentrisme een oorzaak was geweest voor de problemen in haar huwelijk. En ze ging naar huis. En ze had ineens een andere houding naar haar man. En haar man vroeg, wat is er met jou gebeurd? En ze ging naar haar man en ze zei, weet je, het spijt me. Ik ben de oorzaak geweest van de problemen in ons huwelijk. Ik ben degene die altijd op een verkeerde manier een duit in het zakje heeft gedaan. Ik heb heel veel bijgedragen aan de crisis waar ons huwelijk in verkeert. En ik zie dat nu. En het spijt me. En ik wil je vragen om mij te vergeven. En die man die brak. En die zei op dat moment. Maar weet je. Ik ben ook oorzaak van het probleem in ons huwelijk. En door haar verontmoediging. En door haar vernedering. En omdat zij het nu in de handen van de Heer Jezus had gelegd. En omdat ze besefte dat haar leven veilig in Gods handen was. En dat ze niet bang hoefde zichzelf te verliezen. Door haar excuses aan te bieden en om vergeving te vragen. Omdat zij zich vernederde, kwam haar man onmiddellijk daarna ook tot vernedering. En het hele huwelijk werd totaal anders. Zelfoverwinning door zelfovergave. En zo kunnen dit principe. Ik geloof dat als we bevrijd raken van die handpalmen, dan niet alleen het probleem van onvergevingsgezindheid, maar ook het probleem van hebzucht. En het probleem van ons materialisme. En het probleem van onze begeerte. En het probleem van onze jaloezie. En vul maar in. En ook het probleem van je angst. En je voortdurend zorgen maken. En dat voortdurend bang zijn. Voor het leven, voor je werk, voor je verantwoordelijkheden. Als die handpalm, als die in de handen van Jezus wordt gelegd. Als we onszelf aan Jezus geven. Dat Hij met al die symptomen gaat afrekenen. En daarom is dit wellicht een van de meest diepe boodschappen die het evangelie ons brengt. En ik hoop dat je Gods stem vanmorgen verstaat. En dat wij met elkaar vanmorgen tegen de Heer Jezus zullen zeggen: Heer, ik verlies mijzelf. Ik geef mijzelf. Ik verloochen mijzelf. Ik ben bereid om dagelijks mijn kruis op mij te nemen. Om dagelijks te sterven aan zelf. Om blijvend mijzelf aan u over te geven. Je zult merken dat je dan tot je bestemming komt. En dat je zult opgroeien en openbloeien. Tot eer van onze Heer. Halleluja. Amen. Zullen we stil worden voor de Heer? Heer, we danken u dat we uw woorden tot ons mogen nemen. We danken u, Heer, dat u ons aanspreekt en dat u ons uitnodigt deze morgen. Dank u dat we onszelf aan u mogen geven. Dank u, Heer, dat u zichzelf aan ons hebt gegeven. Heer, we bidden dat u ons in staat wilt stellen om tot volkomen overgave te komen. Dat het lied dat we met elkaar hebben gezongen, dat het ook werkelijkheid zal zijn. Nu en deze dag. En ere in de tijd die voor ons ligt. Dank u dat we eer bij u mogen komen. Dat u rust geeft. Dat u vrede geeft. Dat u ons verlost van ons verkeerde zelf. Dank u, Heer, dat we met elkaar uw naam mogen aanroepen. Laten we ook een tijd hebben van open gebed, waarin we de Heer mogen danken en hem aanbidden.